Vandaag komen wij terecht bij vers 15 van 2 Korinthe 1. Reisplan naar Korinthe, vers 15. En op dit betrouwen, dat hij hun roem is en dat zij hun roem zijn en... op dit betrouwen wilde ik tevoren, was ik ooit een keer van plan, wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zou hebben. Onder die genade uiteraard te verstaan het bezoek van Paulus, al of niet alleen, aan de Korintiërs. Onder dat woord genade kun je natuurlijk aansluiten bij wat onze broeder straks gezegd heeft over die amazing grace en wat we ervan gezongen hebben. Niettemin, het woord heeft in het Grieks ook een wat lagere betekenis. Je groet elkaar met die term, genade. Algemeen staat het in het Grieks voor voorspoed of zo. Als je wilt kun je het naar dat niveau naar beneden brengen. Dat wil zeggen, het lijkt gezwollen taal. Het is misschien ook zo bedoeld, dat denk ik wel. Maar het hoeft niet noodzakelijk zo opgevat te worden. In elk geval, Paulus zei, ik wilde tevoren tot u komen opdat gij een tweede genade zou hebben, implicerend dat hij voor de tweede maal Korinthe zou bezoeken. Bij de eerste maal is daar die gemeente ontstaan. Dat is wat in Handelingen beschreven wordt ook. Maar hij zegt hier, ik wilde tot u komen en het was de bedoeling dat ik door uw stad naar Macedonië zou gaan en wederom van Macedonië tot u komen en van uw lieden naar Judea geleid worden. Ik weet niet of u de kaart kent. Paulus bezoek aan Korinthe was andersom. Hij voer vanuit Troas, laten we zeggen in Turkije, aan de westkust, voer hij over en kwam terecht in, Filippi en in Berea, reisde naar het zuiden, dat is Macedonië allemaal, en dan Athene en dan nog verder naar het zuiden kwam hij op die smalle, hoe het precies heet, weet ik niet, maar kwam hij op dat smalle gedeelte bij Korinthe en dan was hij in Achaïe. Dat smalle gedeelte hebben ze een kanaal doorgegraven, dat weet u misschien. Het is wel aardig om naar beneden te kijken. Het is knap werk geweest. Het is heel diep. Het is maar een paar kilometer lang, geloof ik. Maar dat zuidelijke deel van wat wij Griekenland noemen, is een schiereiland. En men bereikt het vanuit Macedonië via Korinthe, dat dan ook meteen de hoofdstad is van Achaïe. Zo heeft hij gereisd en vandaar is hij ook weer teruggereisd toen naar het noorden toe. En wat hij hier beschrijft, kunnen wij dus überhaupt nergens vinden in de geschiedenis. Dat Paulus van plan was door Korinthe naar Macedonië te gaan. Het was andersom. Hij ging via Macedonië naar Korinthe en daarmee naar Achaïe. Maar hier heeft hij het over een ander reisplan dat hij gehad heeft, waarover wij in Handelingen niets lezen. Dat is vervelend voor ons. Maar het brengt ons wel bij de conclusie dat wij een deel van de reizen van Paulus niet kennen. En als u mij zou vragen, het grootste deel, eerlijk gezegd. Want we komen nog meer van die dingen tegen in de Bijbel. Of wat hij plaatsen noemt die hij bezocht heeft, maar in zijn reizen, we kennen er maar drie, weet u wel, in Handelingen, komen we dat niet tegen en hebben het nog niet eens over de jaren na zijn vrijlating uit Rome, dat wil zeggen na Handelingen 28. Toen heeft hij ook nog wat rondgereisd, zowel naar het oosten als naar het westen, het uiterste westen heet het zelfs officieel. Maar we weten niet hoe en in welke volgorde. Dat doet er ook verder weinig toe. Wat je meteen ook moet concluderen, is dat wat wij er dan wel van weten, en wat beschreven staat in Handelingen, is natuurlijk toch essentieel. Het is namelijk kenmerkend, wat hij daar allemaal gedaan heeft, en wat er beschreven is, is kenmerkend en daarmee illustratief voor onze tegenwoordige bedeling. Maar een beschrijving van de reizen van de apostelen hebben wij niet. Nou ja, drie reizen van Paulus hebben wij. Maar er waren buiten Paulus nog in ieder geval 12 apostelen. En anders wel 70. En als u daar wat van weten wilt, dan komt u dus niet in de Bijbel terecht. Of we er wat van weten kunnen? Jazeker. Niet erg gedetailleerd. Maar van alle 12 hebben we... weten we aardig wat. En weten we ongeveer waar ze geweest zijn en wat ze gedaan hebben. Enzovoorts. Maar dat staat niet in de Bijbelse geschiedenis. De Bijbelse geschiedenis beperkt zich met betrekking tot de apostelen en met betrekking tot de handelingen der apostelen. Beperkt het zich eerst even tot Petrus, maar die zien we niet wegreizen. Dat wil zeggen, die komen we in Jeruzalem tegen en in Samaria. En dan heb je het ongeveer gehad. Ja, Caesarea natuurlijk, bij Cornelius. Maar dan heb je het wel gehad. En daarna verschijnt Paulus op het toneel en van hem hebben wij 3 reizen vermeld. En that's all. Meer hebben wij niet. De rest heeft niettemin wel degelijk plaatsgevonden. En men heeft in die dagen inderdaad het evangelie gepredikt over de gehele wereld. Waarom ook niet? Als je je werkelijk enigszins verdiept in de geschiedenis, ook van die tijd, dat is dan 2000 jaar geleden of zo, dan sta je verbijsterd welke afstanden mensen in die dagen aflegden. Alsof het een vanzelfsprekende zaak was. En dat was het ook. En hoe ze dat deden? Ja, lopend, paard, ezel, een karretje, op de zandweg reed. Weet je veel. Maar er werd wat afgereisd in die dagen. Men heeft ook altijd gezegd dat die mogelijkheid om zulke reizen te ondernemen, dat dat ook bepalend is geweest voor de snelle verspreiding van het evangelie. Te voet komt het ongeveer op neer. Maar goed, daar hebben we het dus niet over nu. We hebben het over Paulus die zegt, ik was van plan door uw stad naar Macedonië. Dat wil zeggen vanuit het zuiden naar het noorden te reizen. Waarom ook niet? Korinthe was een havenplaats. Nou ja, het lag niet helemaal aan de zee. Dat was Kenchreën. Dat komen we ook nog in de Bijbel tegen, een paar kilometer vanaf de Kenchreën naar Korinthe. Maar Korinthe was dan toch de grote handelsplaats. En bovendien, Korinthe lag precies tussen de ene kant de zee en de andere kant die baai. Ik weet niet precies hoe dat heet, aderskunde. En al die namen erbij, als ik het maar vinden kan, weet je wel. Waar ze later dus dat kanaal doorgegraven hebben. Dat was het toen niet. En toen moest men dus over land de goederen verstouwen. En dat kwam allemaal aan Korinthe voorbij. En u weet wat er dan gebeurt. Halt en betalen. Dus zo werden ze aardig rijk. Het schijnt legaal te zijn, zoiets. Ik vind het maffiapraktijken, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is logisch om daar dus per schip aan te leggen en om vanuit Korinthe dan inderdaad naar het noorden te reizen. Simpel genoeg. Dat was dus zijn plan. En daarna wilde hij bovendien door hen, door Korinthiërs, begeleid worden naar Judea, naar Jeruzalem. Is hij daar ook geweest? Ja, daar is hij uiteindelijk geweest en is hij gevangen genomen geworden. Maar in hoeverre wat hier staat onderdeel uitmaakt van de planning voor die gebeurtenissen, dat weet ik allemaal niet. Dat weet niemand namelijk, dus niet na te gaan. Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt. En je begrijpt dat het dus misgegaan is uit die woorden. En dan weet je ook dus precies wat er dan misgegaan is. Hij heeft Korinthe niet bezocht. Waar hij dan ook geweest mogen zijn, maar niet in Korinthe. Heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Dat zou hem dan kunnen verweten worden. En u weet, de Korintiërs verwijten Paulus van alles. Hè? In dit geval lichtvaardigheid, wat het wezen mogen, denk ik altijd. Hè? Of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen ja, ja en nee, nee. Hij zegt, moet ik me dan ook inderdaad daaraan houden als ik plannen maak? En of maak ik die plannen buiten de Heer om, of wat? Je kunt toch plannen maken en zeggen, ik ben van plan zus of zo. Maar als je het van plan bent, ja, dan kun je altijd zeggen, ja, het is anders gelopen, het is anders gegaan. Of ik heb mijn plannen gewijzigd. Hè? Nou goed. Maar ze verwijten Paulus kennelijk ontrouw. Dat is wat hierachter steekt uiteraard. Hè. En Paulus zegt dan, nou ja, dat kan wel wezen dat ik dan ontrouw ben of lichtvaardig. Maar vers 18, doch God is getrouw. God is getrouw dat ons woord, het welk tot u is geschied, niet is geweest ja en nee. Maar nou heeft hij het weliswaar over het woord dat tot hen is geschied. Het woord van Paulus en de zijne, zelfs ons woord. Maar heeft het nou niet meer, al niet meer over zijn plan om Korinthe te bezoeken, uiteraard. Hè? Hij trekt het naar een hoger plan, kan je dat zo zeggen? Of krijg je daar problemen mee? Hij zegt, God is getrouw dat ons woord, maar nou heeft het over zijn prediking, toen hij ooit wel in Korinthe was, uiteraard. Hè? God is getrouw dat ons woord, het woord tot u is geschied, of gewoon het woord tot u, ons woord tot u, dat ons woord, dat tot u, niet is geweest ja en nee. Dat wil zeggen, daar was niks twijfelachtigs aan, want het was ook niet ons woord. Het was het woord van God. God is getrouw. En daarna zegt hij in vers 20, want zoveel belofte God zal ze zijn. En dan lees ik hem eindelijk een keer met de klemtoon die kennelijk bedoeld is. Zoveel belofte God zal ze zijn. Die zijn in hem ja, zijn in hem amen. Goden tot heerlijkheid door ons. En voor zoverre beloften zijn van ons, ja, dan weet je maar nooit of we dat waar kunnen maken. Daar heeft Jacobus een halve brief aan gewijd. Dus we zullen het er niet over hebben nou. Hè? God is getrouw. En dat woord van God dat wij gepredikt hebben is niet geweest ja en nee. Dat wil zeggen enerzijds ja en anderzijds nee. De prediking is niet betrouwbaar. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u, in uw midden, door ons is gepredikt, onder ons te verstaan, door mij en Silas, Silvanus staat er. Het was Silas en daarom weten we dat het toch hetzelfde is. Dat weet u ook, en die namen liggen niet zo vast. Die worden verkort gebruikt of verlengd gebruikt. Hè. U noemt mij vandaag Ab, over een paar uur noemen ze mij Albert, maar Ab is de afkorting van Albert. Maar, ja. Laat niks uit, hè. En of het nou Silvanus is, dat wordt verkort tot Silas bij gelegenheid. Nou goed. Door mij, Silas en Timotheus, want zo was dat. Dat woord was niet, of de Zoon van God, die onder u door ons is gepredikt, was niet ja en nee, maar is geweest ja. Maar niet in ons, maar in hem. Want, en ik hoef dat niet toe te lichten, in deze brieven valt trouwens niet zo heel veel toe te lichten. Dat doet de apostel zelf allemaal, alsof hij voor het kleuterklasje staat. En dat was natuurlijk ook eigenlijk zo. Beslot, die Corinthiërs waren niet op de zonderschool geweest. Dus hij moet het uitleggen allemaal. Want zoveel beloften Gods als er zijn. Nou ja, zoveel beloften Gods als er zijn. God is namelijk per definitie degene die spreekt. Ook in onze dagen al moet gezegd worden dat hij het op een andere wijze doet dan in de voortijd, dan wel de dagen der onwetendheid, met dank aan Hebreeën 1 en Handelingen 17. God heeft voortijds veel malen op vele wijzen gesproken. In onze dagen doet hij dat ook, maar door de Zoon. Maar Johannes 1 zegt gewoon, God is woord en het woord is God, implicerend dat God nou eenmaal spreekt. Dat hij dat in onze dagen niet hardop doet via profeten, dat is precies wat hij gezegd, wat hij gesproken heeft. Al van oudsher, te dien dagen zal ik mijn aangezicht verbergen, enzovoorts. Hè? Daar leven wij in, maar in onze dagen hebben wij wel een volledige Bijbel. Merkwaardige wijze, want als het aan de mens gelegen had, was het ding al lang uitgestorven. Kan je dat zo zeggen of niet? De mens krijgt toch altijd de schuld van alles wat uitsterft? Nou ja, dan zou de Bijbel dus ook uitgestorven zijn. En toch is dat niet gebeurd. Want God zorgt daarvoor uiteraard. Hè? God spreekt en heeft zijn beloften zelfs zwart op wit gezet. Al duizenden jaren geleden, want deze dingen zijn geschreven, ook die uit Genesis en Exodus zijn geschreven, ons tot voorbeeld, met dank aan 1 Korinthe 10. Want daar staat dat allemaal, hè. God. Maar waar het over gaat is God belofte gedaan heeft en niet maar 1, 2 of 3. Want dan zeg je niet zoveel beloften Gods als er zijn. De normale betekenis van de uitdrukking is dat het moeilijk wordt om ze te tellen. Dat betekent niet noodzakelijk dat dat is vanwege het aantal. Het kan ook zijn dat het moeilijk is om ze van elkaar te onderscheiden. Dan heb je ook telproblemen. Ik heb het nog nagevraagd aan David, die zegt het is onmogelijk om ze op orde te verhalen. Dat is in Psalm 40. Wordt heel moeilijk. Maar het is veel. En dus zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen, maar amen is gewoon een ander woord voor ja. Wij vertalen het dan met iets als voorwaar. In de Statenvertaling, als je daar leest voorwaar, dan is het ineens niet meer een slotwoord, zoals de makers van de kruiswoordpuzzels eisen, maar het is openingswoorden. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Twee keren. Amen, amen, staat er dan. En inderdaad, een enkele keer staat het erachter. Maar het is een ander woord voor ja, waarschijnlijk ook iets sterker. Die beloften Gods, als ze zijn, zijn in hem ja en zijn in hem voorwaar. Goden tot heerlijkheid, dat wil zeggen tot heerlijkheid Gods. Waaruit ook maar valt af te leiden dat het werk van Christus dient tot heerlijkheid Gods. Dat is het doel van het werk van Christus, de heerlijkheid Gods. Die zou verheerlijkt worden, want God heeft toch deze zoon, deze Messias gesteld, deze Jezus doen geboren worden, het loopt tegen kerst, maar ook tegen Pasen, weet u wel. Dus hij heeft hem ook, deze Jezus, uit de dood opgewekt en gesteld tot Here en tot Christus enzovoorts. Kortom, deze dingen zijn niet tot de heerlijkheid van ons primair, zeker niet tot de heerlijkheid van Paulus primair binnen dit verband. Want dat hij zijn belofte niet is nagekomen, of althans zijn plannen niet heeft uitgewerkt. Nou ja, toe maar, dat strekt hem niet tot eer, dat is inderdaad zo. Maar zegt hij, het gaat toch ook daar niet om, het gaat primair om de beloften Gods. Of die betrouwbaar zijn. En inderdaad, die zijn betrouwbaar en het strekt tot heerlijkheid van God. En daartoe is heel de gemeente geroepen, dus daar is niks mis mee, hè. Golden tot heerlijkheid door ons. Want wij zijn dan toch degenen, Paulus, Silvanus, Timotheus, wij zijn dan toch degene die dat woord, dan wel die beloften Gods, prediken. Vergis u niet, al het werk Gods is tevoren aangekondigd en is dus ook per definitie de uitwerking van dat woord Gods, dan wel de vervulling van de beloften Gods. En bij alle gelegenheden kun je vragen, over welke beloften gaat het hier? Waar is dat beloofd? Wanneer is dat beloofd? Onder welke omstandigheden? En aan wie? Vooral dat laatste, dat schijnt niet helemaal altijd duidelijk te zijn, maar toe maar. Ga er niet op in. Kortom, God is betrouwbaar. En dat staat dan ook in vers 21. Maar die ons met u vastgesteld heeft, bevestigd heeft, vastgemaakt heeft. Die ons met u vastgesteld heeft in Christus. En die ons gezalfd heeft, dat is twee keer hetzelfde, want door zalving wordt men gesteld. Vastgesteld, dat is niet het woord wat wij dan gebruiken, wij zeggen dan aangesteld. Maar wat dat aan betekent, dat weet ik niet helemaal precies. Ingesteld had ook gekund, en dat aan of in wil zeggen, hier begint het. Nou ja, oké. Okay. Maar ook als er staat gesteld of bevestigd, ja, dat begint ergens natuurlijk. God heeft dat gedaan. God heeft ons vastgesteld, dan wel, hij heeft ons gezalfd. De term zalving wordt ogenblikkelijk min of meer verduisterd, in mijn idee althans. Door te zeggen, ja, dat is de zalving met de Heilige Geest enzovoort. En ik moet u zeggen, ja, dat is zo, maar wat is nou helemaal zalving? Nee, maar heeft er vandaag de dag ook de mond vol over gezalfden, zalving. Zonder dat de drogist dan wel de apotheek daaraan te pas komt, bedoel ik. Hè? Over zalving. Wat is dat eigenlijk? Zalving staat tegenwoordig in een kwade reuk, vind ik wel een aardige uitdrukking. Maar goed, zalving. Ik ben het helemaal kwijt. Maar in de Bijbel is het geen punt, hè. Zalving werd toegepast op de koningen en de priesters en soms een profeet, ja. Dat laatste hoort er eigenlijk niet bij, maar ik denk dat sommige profeten worden gezalfd omdat dat meteen symboliek is en onderdeel is van hun profetische bediening. Zij zijn een type van Christus dan. Maar dat wordt in de Bijbel niet zo geregeld, dat profeten gezalfd zouden worden. Dus die laat ik buiten beschouwing. Zalving is voor koningen en priesters. En als wij gezalfd zijn, zijn wij dus gezalfd tot koningen en priesters. Want tenzij anders vermeld, de koning is priester. Ja, het wordt soms anders vermeld, onder de wet, onder de Mosaïsche wet, dat wil zeggen binnen Israël, werden die twee dingen van elkaar gescheiden, koningschap en priesterschap, maar dat is niet de norm. Dat is de afwijking van de norm, want de norm is die van Melchizedek, en dat niet alleen, maar het is in de hele wereld altijd zo geweest, ook in de Bijbel, de koning draagt de religieuze verantwoordelijkheid. En is dus priester. En soms lees je over lui die priesters zijn van de Allerhoogste God. Hij was priester van de Allerhoogste God of wat het maar was. Of priester van Midian, was er ook nog iemand. Maar die was wel degelijk koning. Dus één. En tenzij anders vermeld is het dat dus. Bovendien onder het nieuwe verbond kennen wij onze hoge priester die koning is. Dat wil zeggen, Melech Tzadik, de Melchizedek, de rechtvaardige koning, dan wel Melech Shalom, de koning des vredes, en niet de koning van Jeruzalem, hoor, of Jeruzalem, de koning der gerechtigheid en de koning des vredes, dat wil zeggen, wij kennen de Heer Jezus Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, onder het nieuwe verbond, en onder datzelfde nieuwe verbond zijn wij gemaakt tot koningen en priesters, maar dat is Openbaring 1 vers 6, waar het letterlijk staat. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, die hem, zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Dat is wat er staat. En voordat je dat in Openbaring leest, lees je dat natuurlijk toch gewoon in de Nieuwtestamentische brieven, dat wij een koninklijk priesterdom geworden zijn, een heilig volk, een verkregen volk, en wat het maar wezen mag. En zalving heeft als consequentie zalving tot koningschap en priesterschap. Alleen de vraag is of het in de praktijk ook nog worden. En het antwoord is, God is getrouw, want zoveel beloften Gods als er zijn, enzovoorts. Hij zou dat doen. En het voorbereidende werk is tot op de dag van de Heer Jezus. Dat was vers 14 nog. Dat is zalving. Daarnaast zou je moeten bedenken dat zalving als zodanig een symbolische handeling is. Nee, het is een letterlijke handeling, maar ja. Nee, waarom ik nou stop, is om vanwege die vraag, die problematiek die ik tegenwoordig tegenkom, de grens tussen letterlijk en symbolisch. En is zalving letterlijk Ja, salve. Letterlijk wordt olie uitgegoten. Of je wordt één grote vetvlek, zeg ik altijd. Psalm 133 heb ik dus grote moeite mee. Maar goed. Dat is letterlijk, ja. Maar waarom gebeurt dat? Omdat het lekker ruikt, naar het schijnt. Ben mooi klaar mee. Ja, omdat het symboliek is natuurlijk. Daarom gebeurt het. Want die zalfolie is een beeld van de Heilige Geest. Dat is algemeen bekend. Tenminste, dat hoop ik maar. Maar dat is algemeen bekend, ja. Er zijn vele typen van in de Bijbel, symbolen van de Heilige Geest. Ik heb er minstens één boek over, maar misschien nog wel meer. Over de emblems of the Holy Spirit. En er hoort de zalfolie ook bij. En een witte duif, weet u wel. En het water en het vuur, nog eens wat. Wijn, hè. Maar er is zoveel. En de zalfolie is daar één van. Maar olie, dat is de olijfolie. Die voortgebracht wordt door olierijke olijfbomen. Dat is de Bijbelse uitdrukking. Olijfolie is nou eenmaal een beeld van eeuwig leven. Onder de bomen. Misschien hebben ze het inmiddels andere soorten gekweekt dan wel ontdekt. Maar onder de bomen is de olijfboom de boom die het langst leeft. Daar komt het op neer. Die gaat van ouderdom niet dood namelijk. Je moet hem omhakken. Of een of andere ziekte zien erin te krijgen. Maar anders is het ding niet weg te krijgen. Of dat waar is, weet ik niet. Maar men beweert dat in de Olijvenhof, Gethsemane, onderaan de Olijfberg, dat daar olijfbomen staan die er al stonden in de dagen van de Heer Jezus. Of het waar is, weet ik niet. Maar of het zou kunnen, ja, dat wel. Want de olijfboom en daarmee ook de olijfolie zijn een beeld van eeuwig leven. En zalving met die olie is een uitbeelding van dat men eeuwig leven verkrijgt. Dat ook nog een lieflijke reuk geacht wordt te verspreiden, want smaken verschillen denk ik altijd. Ik bedoel, verbrand vlees was voor de Heer ook een lieflijke reuk. We hebben het over de offers. En de geur van bloed. Toe maar. Maar het heet dan een lieflijke reuk. De Heer smaken verschillen. Dan gaat het verder niet over, hè. Maar dat is bijzaak, dat het ook zo'n geur verspreidt. Overigens, we hebben het erover, want aan het eind van hoofdstuk 2 heet het wel degelijk een lieflijke reuk, enzovoorts. Komen wij nog op? Maar de zalfolie is een beeld van de geest en gezalfd worden wil zeggen dat men de geest ontvangt. En waar wij die geest ontvangen, zeker in onze dagen, wil zeggen dat wij gezalfd worden tot koningen en priesters. Dat staat er ook bij dat zo is. Hè? Wij zijn gezalfd en wij zijn geroepen tot koningschap, priesterschap en daarmee overigens tot dat andere woord wat ik niet genoemd heb, maar wat ik tegenwoordig er ook bij noem, eerstgeboorterecht. Want dat koningschap en priesterschap wil zeggen eerstgeboorterecht, tenzij anders vermeld, en dan komt het verhaal weer, en onder de wet wordt het anders vermeld. En als de wet ook in de praktijk beëindigd is, dan komen die begrippen allemaal weer bij elkaar, onder het nieuwe verbond. Maar goed. Het is trouwens wel aardig, want een term als uitstorting van de Heilige Geest, een volstrekt ingeburgerd jargon, uitstorting van de Heilige Geest, uitgieting, staat er in de Bijbel, zou, als je alles letterlijk moet nemen, betekenen dat de Geest bestaat in vloeibare vorm. En dat je dus een geest uit een fles kunt gieten. Hè? Zodat het verhaal van de geest in de fles dus wel degelijk ook symboliek is. Hè? Maar men moet begrijpen dat vloeistoffen in het algemeen beschouwd worden als symbool voor de geestelijke dingen. Die dingen namelijk die geen vaste vorm kennen, hebben. Want vloeistoffen hebben geen vaste vorm, nemen de vorm aan van het vat waarin ze zich bevinden. En zo is het met die geest die wij hebben ontvangen, ook. Het verandert onze persoonlijkheid, ons wezen niet, maar toch, wij blijven wie wij waren, althans aan de buitenkant, maar aan de binnenkant verandert er wel wat, iets. Maar lang niet alles, we blijven toch wie wij waren op een of andere wijze. Want de vloeistof neemt de vorm aan van het vat en wij zijn allen keramisch, weet u nog, hè? Adervaten, ja precies, ja. Salfolie, nou ja. Die ons gezalfd heeft, betekent dus inderdaad die ons de geest heeft gegeven, mag en dus eeuwig leven heeft gegeven, maar vergis je niet, betekent net zo goed, heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. En dat definitief. Eigenlijk, de zalving tot koning en tot priester suggereert een zalving voor altijd. Want het staat voor eeuwige dingen. Vandaar die prachtige uitdrukking over de priesters van het oude verbond. In de Hebreeën, is dat Hebreeën 7 of Hebreeën 10? Weet je veel, rechtsbovenaan de bladzijde. Waar staat, zij werden door de dood verhinderd te blijven. Nee, hoofdstuk 7, rechtsbovenaan? Jouw Bijbel niet, nee. Vers 23 zegt ze, dank u. Er zijn wel vele priesters geworden onder het oude verbond, staat daar. Maar dat is alleen maar omdat die jongens de eigenaardige gewoonte hadden, de irritante gewoonte, om af en toe het loodje te leggen. Want dat vind ik de goede uitdrukking in dit verband. Want het loodje, dat weet u, is een beeld van de wet, van het oude verbond, die last die men draagt. En men bezweek eraan, om zo te zeggen. Ik bedoel het uiteraard niet al te letterlijk, maar ik bedoel het toch ook letterlijk. Hè? Zij stierven en moesten weer opgevolgd worden. En van Christus staat dat we hebben maar één nieuwtestamentische hoge priester. En dat is zo omdat hij dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens. Staat een paar versen eerder en later staat er dat hij altijd leeft. Hè? Dat hij ons volkomen zalig kan maken omdat hij altijd leeft enzovoort. Maar er staat van die oud-testamentische priesters, zij werden door de dood verhinderd te blijven. Als je nou een beetje taalgevoel hebt, want dat moet je er wel hebben, anders lukt het niet. Als je een beetje taalgevoel hebt, begrijp je dat het dan toch ook meteen geïmpliceerd wordt dat het niet de bedoeling was dat ze zouden sterven. En voor degenen die alleen wiskunde gedaan hebben en verder van niks weten, wordt het heel moeilijk dus, hè. Dan zeg je, ja, maar de heer wist toch, dat ze waren toch stervelingen, dan wist hij toch op voorhand dat ze dood zouden gaan. Zeg, ja, dat is zo. Maar het ideaal, de norm, was dat iemand priester wordt voor altijd. Helaas, doordat hij zelf vergankelijk was, die priester, was het niet voor altijd, maar toch voor al de dagen die hem over waren in het vlees, om zo te zeggen. Maar ze werden door de dood verhinderd te blijven, wil zeggen dat dat niet de bedoeling was. En vandaar dat er ook staat, in hetzelfde hoofdstuk trouwens, Hebreeën 7, dat het oud-testamentische priesterschap niet volmaakt was, omdat die gelegd was op het vlees. Omdat het was zwak en onprofijtelijk, en daarom is er plaats gezocht voor een nieuw verbond met een ander priesterschap. En van die priester, die hoge priester, staat dat hij dat geworden is, krachtens naar de kracht des onvergankelijke levens. Precies. En hij beantwoordt aan het doel. Dat wil zeggen aan het ideaal. Hij blijft altijd. Waarom ook niet? Iets dergelijks werd eerder al gezegd van de mens. Niet eens van de priester, maar van de mens. Hij zou beeld God zijn. Maar ja. Adam ging dood. Hij heeft er wel lang over gedaan. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Daar heeft hij toch lang over gedaan. Hoe lang heb ik nog te leven, vroeg hij. Nou, nog 829 jaar. Zoiets. Maar toch, zoiets was het. Maar later verscheen wel degelijk de laatste Adam, de tweede mens, de tweede Adam, die het beeld Gods is. En dan hebben we het uiteraard over de Heer Jezus Christus. Die ons gezalfd heeft, is God. En er staat ook meteen nog wat achter. Die ons ook, let op die samenhang van die zinnen, vers 21, die ons, en vers 22, die ons ook. Dat wil niet zeggen dat het om twee verschillende dingen gaat. Want die ons ook kan betekenen dat je het ook zo kunt zeggen. Hetzelfde namelijk, maar nu met andere woorden. In Hebreeën, in de Hebreeënbrief, met name Hebreeën 1, vind je dan die uitdrukking en wederom, en wederom, en wederom. Die woorden worden dikwijls ook niet begrepen, maar het wil gewoon zeggen, opnieuw wordt hetzelfde gezegd met andere woorden. En met een ander oud-testamentisch citaat overigens. Maar goed, hier is het. Die ons met u bevestigt, die ons gezalfd heeft, die ons heeft verzegeld. Want zo kun je het ook zeggen. Vers 22, die ons heeft verzegeld. Maar verzegeling is ook een symbolische handeling. Symbolische handeling, altijd. U weet toch hoe dat gaat met verzegelingen? Ik weet niet hoe het nu is, want ik kijk er nooit naar. Maar met de meterkast en zo van de elektriciteit, hè, die zit dicht en er zit er een zegel op met een loodje met een of andere bepaalde tekens erin, of weet ik veel wat erin staat. Dat is een zegel. Het maakt niks uit hoor. Je neemt een tang of een schroevendraaier en dan is het ding los. Ik bedoel, het maakt verder niks uit. Het is symboliek. Het is alleen een waarschuwing van, je wordt niet geacht daar binnen te komen. Van wie niet? Nou, er staat dan op dat zegeltje. Dat kan ik toch nooit lezen. Want als ik in die meterkast moet wezen, wil het zeggen dat het licht uit is. Uiteraard. Dus dat kan je nooit zien, hè. Maar goed. Maar het stelt niks voor. Of ook binnen de Bijbel. Oké, de steen voor het graf en zegel erop, wat houdt dat in? Ja, een ijzerdraadje met een loodje, of wat dacht u wat? Nou ja, misschien hebben ze er iets opgeplakt. He? Zoals een envelop dichtplakken, weet je wel, met een zegel erop. Hebben we wel eens gezien? Gebeurt het nog eigenlijk? Nou ja, in ieder geval, er stelt niks voor. Maar het is een waarschuwing, denk erom, je bent niet gerechtig om hier binnen te gaan. Je overtreedt de wet of de regels of wat het maar was. Stelt niet zo voor. Het is symboliek. Verzegeling. Hè? En in de Bijbel vind je dan ook verzegeling via de ring. Dan staat het hele woord verzegelen er niet. Maar als er staat dat iemand een ring krijgt, dan betekent het dat hij autoriteit krijgt, hè? En gezag. Een waarmerk. Handtekening. Wie kreeg er in de Bijbel een ring? Jozua. Nee, die uit Zachariah. De hoge priester, Jozua, met een S schrijven ze het dan ineens. Die priester, een ring. En ik geloof de verloren zoon ook, toch, toen die terugkwam. Dan kreeg je dus autoriteit. En autoriteit is eerst geboorterecht, zuster, ja. Als je het in de familie krijgt, die autoriteit, dan nou goed, zegelring. Dat is waar nog, even andersom. Juda had een ring. Dat slaat op zijn koningschap, het koningschap wat in ieder geval aan hem beloofd was. Maar hij moest hem inleveren.
Net zijn straf.
Ja, en hij kwam terecht bij Tamar. En dus kwam de ring terecht bij... Nou ja, dan hebben we dat probleem weer. Kwam het nou terecht bij Zera of bij Peres? Hè? Ik weet niet, maar in ieder geval ergens waar je het toch niet verwacht had. Maar, want dat is natuurlijk het verhaal. Autoriteit, maar het gaat me niet om dat ding, uiteraard. Hè. En zijn staf is gewoon de scepter natuurlijk. Hè. De scepter zal van Juda niet wijken. Nee, het ging naar Tamar. En, nou ja, toch. verzegelen. God heeft ons verzegeld. Het is symboliek net zo goed, maar de betekenis is die van waarmerking. Dat wil zeggen dat we op grond van wet, op grond van regels, op juridische grond, inderdaad zijn vastgesteld, dan wel gezalfd. Dat zijn de woorden die hiervoor gebruikt worden. En daar staat de naam op van de Heer zelf, want in hem zijn al de beloften Gods ja en amen. Want verzegelen wil wel degelijk zeggen dat er een naam op komt. Hè? Het functioneert als handtekening. Gek, hè? Later hebben wij de stempeltjes met handtekeningen uitgevonden. Dat snap ik niet, want duizenden jaren terug bestonden die dingen al. Gewoon zo'n ring, zo, stempeltje. Maar laat maar zitten. Maar wij zijn verzegeld, dat wil zeggen, er is juridische grond, we hebben garantie van overheidswegen, om zo te zeggen, tot deze dingen. En de volgende uitdrukking heet dan ook onderpand. Dan hebt u er vier, in vers 21 en 22, bevestigd, gezalfd, verzegeld en onderpand gegeven. Misschien bestaat het onderpand wel uit zo'n ring, hè? Want zo was het in het geval van Juda. Maar in ieder geval, al die vier uitdrukkingen staan voor zekerstellen, hè? Veiligstellen, garanderen, of hoe dat maar heet. Wij zijn bevestigd geworden, wij zijn gezalfd geworden tot koningen en priesters. Daar ga ik verder niet op in, dat moet je uit het Oude Testament zo zonder meer weten, dat het dat betekent. Die ons ook heeft verzegeld, dat is een term die van doen heeft met het eigendomsrecht. De meest eenvoudige betekenis van verzegelen is dat er een stempel met een naam op komt. Wij plakken tegenwoordig stickers met onze naam erop ergens op, hè. Dat is het. Maar daarmee wordt eigendomsrecht bepaald. Woorden van die strekking vinden wij ook in Efeze 1 vers 13 en 14. Vinden we twee van deze termen in elk geval terug. Waar staat in vers 13 in welke, dat is Christus uit het voorgaande vers, in Christus. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw zaligheid, dat is hetzelfde, gehoord hebt. Kortom, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt. Merkt u dat de apostel een paar keer overnieuw begint, in die paar woorden. In welke gij ook zijt verzegeld geworden. Nadat gij het woord der waarheid gehoord hebt, nadat gij het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, kortom, nadat gij geloofd hebt. Ze staan er alle drie. En het is dus drie keer hetzelfde. Geloof in het woord der waarheid, geloof in het evangelie onze zaligheid. In welke gij ook zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest. Als u mij vraagt, vind je de twee van die uitdrukkingen uit 2 Korinthe 1 door elkaar gegooid. Want het heet gezalfd met de Heilige Geest. En nu staat er verzegeld met de Heilige Geest. Wat gaat maar om het effect, de betekenis van die woorden. En het blijkt dat er dus geen verschil is. Het is hetzelfde. Doordat wij gezalfd geworden zijn, ontleend aan het beeld van de zalving uit het Oude Testament, zijn wij ook verzegeld geworden. Staat Gods naam, dan wil de naam van Christus als het ware op ons gestempeld. En hebben wij dus garantie. We zijn verzegeld geworden met of door de Heilige Geest. En let er dan ook nog even op, want je leest er zo overheen, dat erbij staat der belofte. Dat staat er meer wel dan niet bij, heb ik wel eens de indruk tegenwoordig. De beloofde Heilige Geest. Hoezo Heilige Geest? Nou ja, die geest zoals die beloofd was. Ook dat is vervulling van oud-testamentische beloften. Die van ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Uit Joël 2. Het is niet voor niks de eerste schriftlezing bij de eerste officiële toespraak onder het nieuwe verbond. In Handelingen 2. Hoewel het eerder genoemd wordt, maar dan krijg je stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat is hetzelfde, maar het is symboliek. He, stromen van levend water uit Jesaja 12 en, Romein, en Johannes 7, waar de Heer het aanhaalt. De Heer zelf als bron van levend water, maar dat is net zo goed, Heilige Geest. Beloofde Heilige Geest, en als je Heilige Geest gewoon vervangt door wat het in de praktijk toch is, eeuwig leven, kom je op nog wel wat meer schriftplaatsen uit natuurlijk, beginnend in Genesis. Het was beloofd, maar er staat hier, we zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest, die beloofd was. En dan vers 14, die het onderpand is. En onderpand is goed vertaald, wat je er echter niet helemaal in kunt zien, helemaal niet in kunt zien in het Nederlands, is dat het ook voorschot betekent. Het is de aanbetaling, een voorschot. Dat wil zeggen, we hebben het onderpand ontvangen, maar er komt nog meer van hetzelfde. En niet, we hebben een onderpand ontvangen en als we krijgen wat ons beloofd was, dan geven we het onderpand weer terug. Zoals gesuggereerd werd bij Juda en Tamar. En wat zei Tamar? Zeg mij toch, wiens deze dingen zijn? Daar hadden we het net over, van wie zijn die dingen eigenlijk? En we vragen er nog maar, hè. Die ringen, die staf, de scepter. Maar goed. Goeie vraag was dat. Maar we hebben het onderpand, dat wil zeggen het voorschot. Petrus is voortvarend, dat weet u. Petrus zegt, God heeft ons alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Neemt niet weg dat ook volgens hem ons in de toekomst alsnog rijkelijk zal verleend worden de ingang in zijn koninkrijk. Dat is 2 Petrus 1 allemaal, hè, waar het staat. Maar niettemin, we hebben het onderpand ontvangen. En dat onderpand blijft onderpand tot de verkregene verlossing. Daarna wordt het onderpand niet weggenomen, maar daarna krijgen wij de rest. Want onderpand wil zeggen, dit woord onderpand wil zeggen voorschot, als garantstelling uiteraard. Hè. En dan staat er ook meteen achter, tot prijs zijner heerlijkheid. En dat lazen we min of meer ook al in 2 Korinthe 1. Het gaat dus inderdaad over precies hetzelfde. We hebben de geest ontvangen die het onderpand is. Dat wil zeggen, we zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was, die het onderpand is van onze erfenis. Dat wil zeggen, in de toekomst wacht ons een erfenis. Als je tenminste die geest hebt ontvangen. Maar die hebben we ontvangen toen wij tot geloof kwamen, uiteraard, hè. Maar ons wacht inderdaad een erfenis, daarom heet het vervolgens ook tot de verkregene verlossing, dat wil zeggen tot, dat hebben de vertalers niet goed begrepen hoor, want de vertalers die hebben helemaal geen idee gehad, sorry, maar voor zover wij kunnen nagaan, ik zal me voorzichtiger uitdrukken, voor zover wij kunnen nagaan, hebben de vertalers in 16, wanneer het maar was, hebben ze daar in Dordrecht hebben ze helemaal geen idee gehad over een toekomstige erfenis. En als ze dat wel hadden, dachten ze dat dat was eeuwig leven. Dat is een misverstand. Wij hebben het eeuwige leven. Niettemin wacht ons een erfenis, want wij zijn in hope zalig geworden. En die hoop wordt vervuld ter gelegenheid van de toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. En dat soort woorden lezen we hier ook. Want toen wij tot geloof kwamen, werden wij wedergeboren, ontvingen wij nieuw leven, eeuwig leven, Heilige Geest. Dat wat u wil, hoe je het maar noemen wil, en hoe de Bijbel het maar noemt. En onze hoop is dat wij tot zonen Gods zullen gesteld worden in de toekomst. En de geest geeft ons garantie. Nou ja, de geest zegt, laat mij mijn werk doen, dan komt alles goed. Dan breng ik je daar. En daarna sla ik hem even weg, maar hou je hand bij Efeze. Ik sla hem even weg en dan ga ik toch naar Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8, waar in de eerste plaats staat in vers 14. Nou ja, moet toch ergens een draad opnemen, hè? In vers 14, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods, want dat staat er echt. Maar ik zei al, de vertalers hebben het verschil ook niet gekend. En we zien het verschil tussen de woorden, maar niet het verschil in betekenis. Een toepassing hier, dus laat me zitten. Maar er staat echt zonen Gods. Dat betekent dat die geest ons leidt naar onze zoonstelling. Dat is het woord uit het volgende vers. Wegvertaald met aanneming tot kinderen. Maar daarna kom ik terecht in vers 23, daar ging het om. Vers 23. Niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben. Of zijn. Sommige vertalingen geven zijn, sommige geven hebben. Wat daar de achtergrond van is, weet ik uit mijn hoofd niet. Maakt mij namelijk niks uit. Maakt geen verschil. U weet toch wat eerstelingen zijn? Even tussendoor. Want je leest er weer overheen, hè? Ja, dat is eerstgeboorterecht, zuster. Ja, dat gaat over eerstgeboorterecht, zeker. Eerstelingen zijn eerste vruchten van de oogst. Kijk het maar na, zoek het Griekse woord maar op. Kijk maar na, het gebruik van het woord. Zijn eerste vruchten van de oogst. God heeft ons wedergeboren, opdat wij zouden zijn. Eerstelingen zijn de schepselen, Jacobus 1. Eerstgeborenen. Ja. Ook wij zelf die de eerstgeborenen zijn. Feitelijk. Van die geest, dan zijn we het. En de vertaling met die de eerstelingen des geestes zijn, is dus inhoudelijk volkomen correct. En voor zover we het hebben, ja, dat hebben wij dan dus. Vooral als je het woord interpreteert niet als het ding, maar het recht als zodanig. Je kunt alleen zeggen, in het Grieks werkt dat zo niet, maar dan zeg ik, ja, maar in het Hebreeuws wel. Want het woord voor eerstgeborene is net zo goed het ding. Eerstgeboorterecht namelijk. Bij gebrek aan een betere woord in het Nederlands. Eerstgeboorterecht. Wij die de eerstelingen des geestes hebben, wil gewoon zeggen wij die het eerstgeboorterecht hebben. En anders wil het zeggen wij die eerstgeborenen zijn. Uit die geest, wij zijn als eersten uit die geest geboren. En krijgen dus eerstgeboorterecht. Bovendien, zelfs de oud-testamentische eerstgeborenen, sterker nog, de eerstgeborenen uit Genesis, daarvan wordt gezegd dat zij geboren werden niet naar het vlees, maar naar de belofte. Romeinen 9. Gaan we te snel? Bent u al wakker? Inmiddels wel, mag ik aannemen. Niet die naar het vlees, maar naar de belofte geboren zijn. Precies. Nou, we hebben de geest der belofte ontvangen. De beloofde Heilige Geest. We zijn wedergeboren. Als eersten onder het nieuwe verbond. In navolging van de Heer Jezus Christus zelf. En dus, wij zuchten, kreunen, steunen in onszelf. Wij verwachten namelijk de zoonstelling. Zodat hier gewoon staat, expliciet, maar je moet kunnen lezen natuurlijk. Hè. Er staat gewoon expliciet dat zoonstelling de aanstelling is in het eerstgeboorterecht. Maar je moet wel de betekenis van die woorden kennen natuurlijk. Wij die de eerstelingen des geestes hebben of zijn, wij dus zuchten in onszelf, want wij zijn onderweg naar de zoonstelling. Wanneer? Of wat is dat? Wat houdt dat in? Wel, de verlossing onzes lichaams. Dat wil zeggen, ter gelegenheid van de opname van de gemeente, of als gevolg daarvan, of ruim in samenhang met de opname van de gemeente, zullen wij dus tot zonen gesteld worden. En daarom zijn wij in hope zalig geworden. Volgens sommigen is het zo dat als wij al eeuwig leven hebben, dat dan heel onze hoop al vervuld is. Maar het is niet waar, want wij hebben eeuwig leven ontvangen. Dat is vervulling van oud-testamentische beloften. Die hoop is vervuld, want God heeft aan ons zijn beloften vervuld. Weer Handelingen 2, Petrus, Handelingen 13, Paulus. God heeft aan ons zijn beloften vervuld, maar hij heeft aan ons betere beloften alsnog gedaan. Hebreeën nieuw verbond, bevestigd in betere beloftenissen. Dat zijn de beloften, niet dat wij kinderen God zouden worden, want dat zijn we al. 1 Johannes 3. Hè? Maar hij heeft aan ons die kinderen God zijn beloofd dat we zonen God zouden worden. Als het aan hem lag tenminste. En voor zover het aan hem ligt. En daarom worden we in al die brieven opgeroepen om inderdaad ons door die geest te laten leiden. Of met andere woorden, wij worden opgeroepen om het woord van God in onze harten te laten planten. Zodanig, met weer andere woorden, dat het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen, enzovoorts. En daarmee ben ik vanzelf terug in Efeze, want ik sla Romeinen 8 gauw weg. Daar kan ik weken over spreken. Romeinen 8, geweldig. Ja. Maar goed, ik sla weer terug naar Efeze om nu terecht te komen in hoofdstuk 4. Vers 30. En bedroeft de Heilige Geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Het schijnt dat het vers in zichzelf niet erg duidelijk is, maar ik ga er toch niet uitgebreider op in, maar wat je er in ieder geval uit kunt lezen, dat is dat het die Heilige Geest is die ons zal brengen naar die dag der verlossing. En dan begrijpt u ook dat dat niet maar een tijdstip is, want daar kom je vanzelf wel ooit in een keer. Ja. Met een beetje geduld moet het toch lukken, denk ik wel eens. Maar die dag der verlossing houdt inderdaad in onze zoonstelling. Was de bedoeling en de geest leidt ons daar naartoe. Dat wil zeggen, het doet zijn werk in ons en het bedroeven van de Heilige Geest wil zeggen dat men het werk van de geest nu in ons, in onszelf, tegenstaat. Kan dat dan? Ja, dat kan. Je kan de geest zelfs uitblussen, staat er. Blust de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Notabene geschreven aan Timotheus. Blust de geest niet uit. Ook iemand als Timotheus wordt geacht dat te kunnen doen. In zichzelf uiteraard. Want hoe dan ook Timotheus en Paulus en wij allen zijn onderweg naar die zoonstelling. En de geest geeft garantie, die zou ons daar brengen. Maar de verantwoordelijkheid aan onze kant is dat wij die geest zijn werk zouden laten doen. Want kijk eens hier, als er aan onze kant helemaal geen verantwoordelijkheid zou zijn, dan is het hele idee van zoonstelling kwatsch. Ik weet niet eens hoe je dat schrijft, met een Q zou ik zeggen. In ieder geval iets waar je ogen meteen over struikelen. Kwats, gewoon onzin. De eerstgeborene, de zoon, wordt geacht verantwoordelijkheid te kunnen dragen. En dat leren wij hier. En het eerste wat wij leren is dat wij de geest zijn werk laten doen. Dat wil zeggen dat we ons aan hem ondergeschikt maken. Ons laten leiden daar naartoe. Dat zal hij doen, daar geeft hij garantie op. Onder het motto, ik geloof weer, kom mijn ongelovigheid te hulp. Vind ik altijd wel een aardige. Wij moeten nog even naar 2 Korinthe 5, nu even, vooruitgrijpend. Want daar wordt gesproken over de verlossing van ons lichaam, met andere termen overigens. En daarna over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is dus in de dag van de Heer Jezus, ja. En dat is in 2 Korinthe 5 vers 10, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam, ofzo. Wij zullen loon ontvangen, heet dat. En dat is naar aanleiding van en ter gelegenheid van dat ons aardse huis, deze tent, verbroken wordt. Dat is 5 vers 1. Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt. Wij een gebouw, dat is contrast met tabernakel. De tabernakel is tijdelijk en een gebouw wordt geacht meer blijvend te zijn. En voor zover een tabernakel een tempel was, was het een tijdelijke tempel, de tabernakel in het Oude Testament. En het gebouw dat ervoor in de plaats komt, is dus de definitieve tempel, om zo te zeggen. Het is dus ook beeldspraak. Dat wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Want ook in deze tabernakel zuchten wij, die term kwamen we zojuist tegen in Romeinen 8. Wij zuchten, wij die de eerstelingen des geestes hebben, zuchten in onszelf. Hier staat dezelfde term. Zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Daar worden in ieder geval drie gradaties genoemd. Naakt, bekleed en overkleed. Als uitdrukking van de heerlijkheid die wij zouden ontvangen. En daarna staat er vers 5, die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God die voor dat doel ons ook het onderpand, namelijk de geest, gegeven heeft. En de strekking ervan lijkt me duidelijk, zeker in samenhang met de schriftplaatsen die wij reeds gelezen hebben. Namelijk, die geest is het onderpand van de toekomende erfenis, de toekomende verlossing. En daarom hebben wij altijd goede moed. Maar neem niet weg dat in de voorgaande hoofdstukken die wij nog bespreken zullen, enige malen gezegd wordt, daarom vertragen wij niet. En gaan wij gewoon door. Ramses Jaffi niet, maar wij wel. Nee. Ik vraag me altijd of ze dat lied nog gespeeld hebben bij zijn begrafenis. Hè? Wij zullen door je gaan. Ja, ik weet het niet. Maar wij gaan door. Doe maar weer. En dan maar weer terug naar 2 Korinthe. Waar we even waren op een hoogtepunt. Zo werkt deze brief overigens. De eerste Korinthebrief trouwens ook. Het is praat op tamelijk laag niveau. En dan ineens schiet de apostel uit. En plaatst de hele discussie een paar niveaus hoger, om zo te zeggen. En daarna valt hij weer terug. Dat gebeurt hier ook. Namelijk in vers 23. Doch ik aanroepe God tot een getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen nog te Korinthe niet ben gekomen. Hij was niet geweest. En dat was uit langmoedigheid. Je moet meteen denken aan de langmoedigheid onze heren. Uit 2 Korinthe 3. Waarom is de Heer nog niet gekomen? Omdat hij langmoedig is. Hè? Opdat allen tot bekering komen. En hier is dat eigenlijk ook zo. Precies hetzelfde verhaal. Paulus hoopt dat de dingen zich min of meer vanzelf zullen oplossen. Hetgeen denkelijk niet gebeurd is. Maar vooruit. Maar om hen te sparen was hij nog te Korinthe niet gekomen, zegt hij in vers 23. En dan vers 24. Want je vraagt je af, komt hij dan met de roede of zo? Ja, dat schrijft hij ook ergens. Letterlijk. Maar hij zegt niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof. Die conclusie zou je wellicht trekken. Alsof de apostel Paulus heerschappij voert over het geloof van de Korintiërs. Mede omdat tot in onze dagen gedacht wordt dikwijls dat er kerkelijke gezagsdragers zijn die heerschappij voeren over ons geloof. En in ieder geval over wat wij wel en niet moeten geloven en dat soort dingen weer. Want in de kerkelijke instituten denkt men daar zo over. Althans praktiseert men dit. Hè? En Paulus zegt nee, dat is niet de bedoeling. Hij verwijst de Bijbel, mijn Bijbel verwijst trouwens meteen naar 1 Petrus 5 vers 3. Dat is wel een aardige trouwens. 1 Petrus 5 vers 3, waar Petrus het heeft over het functioneren en de bediening van de ouderlingen, want zo noemt hij ze. Dat is ook weer zoiets. Ouderlingen, de ouderlingen die onder u zijn. Iemand heeft mij verteld, zal niet zeggen wie het was, want het was mijn grootvader. Maar die heeft mij verteld dat ouderlingen betekent de oudere mannen. Maar ja, u weet, het gaat over kringen waarin men geen officiële ambtsdragers erkent. En voor zover ze dan in de Bijbel tegenkomen, bestaat de neiging om ze eruit weg te redeneren. En dus, nee, ik zeg het nou wat grof, maar hoe zeg je dat anders? Maar als je zegt, maar de Bijbel kent toch ouderlingen, dan wordt gezegd, nee, maar dat woord betekent, presbyter betekent iemand van hogere leeftijd. En dan zeg ik, dan moet je je huiswerk overdoen. Want het woord betekent niet alleen ouder in leeftijd, maar het betekent ook ouder in rang. En dat is een goede Nederlandse uitdrukking ook. Ouder in rang. En uit het verband blijkt dat dat ook zo is. Bovendien wordt hun positie, hun functie, om zo te zeggen, ook met andere termen aangeduid. Zodat je één kunt wegredeneren, maar je houdt nog een paar andere over, hè. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling ben. Petrus was dus niet de paus, hè. Hij was ouderling, was hij. Ja. En dat betekent niet lid van de kerkraad. Dat betekent het niet. In de Bijbel niet, hè. Dus ook een van de trucs, dat men woorden uit de Bijbel een eigen betekenis geeft en ze dan terugplaatst in de Bijbel. Ook zo'n misverstand. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben en deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Ja. Wijd de kudde Gods die onder u is, eigenlijk waaraan gij deel hebt. Wijd de kudde Gods, ik zeg al, je moet meteen concluderen dat ouderlingen dus pastors zijn, dan wel dominees. Want men heeft mij verzekerd dat dominee betekent herder. Nou, het betekent heer. En het Nederlandse woord herder, dat komt van heer. Daar is verwantschap tussen. Maar iemand die dominee is, wordt geacht te domineren. En het domino-spel te spelen. Maar. Zo. Ja. Wij de kudde Gods, een herder dus. Of met het Latijnse woord een pastor. Hebben de opzicht daarover, dan is hij een episcopos en dat is ons woord bisschop. Het is allemaal hetzelfde. Oudste, herder, bisschop, het is allemaal hetzelfde. Niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Dat wil zeggen, men zou die functie uitoefenen niet onder de mot. Maar, hè? Nee. Niet omdat men opdracht heeft of zoiets, maar omdat men het wil. En wie eens opzienersambt begeert, begeert een treffelijk werk. En dan kun je zeggen, maar er zijn geen ambten in de kerk. Dan zeg ik, nou, naar de Bijbelstaalgebruik, van de Statenvertaling, wel. En zoiets heet een ambt, het is een bepaalde functie. Hè? Maar de volgende zin zegt dat het niets van doen heeft met het uitoefenen van macht of het uitoefenen van heerschappij. Maar daarom staan die ambten wel. Zie, je moet het onderscheid kennen. Hè? Men zou het doen gewilliglijk, niet als een beroep om aan de kost te komen, niet om vuil gewin. Maar er is niks mis met vuil gewin. Het wordt vanzelf schoon als je je belasting betaalt. Hè? Dus, dan is het plotsklaps minder, dat is zo ja, aanzienlijk minder, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar met een volvaardig gemoed, dat wil zeggen van binnenuit, vanuit dat gemoed dat veranderd is geworden onder de werkzaamheid van de geest, dan wel van Christus in ons, dan wel door het woord van Christus in ons. Dat was die verandering van gemoed uit Romeinen 12, hè? Dat weet u, hè? Nou goed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel, dat wil zeggen, er is geen sprake van kerkvorsten of iets dergelijks, ook niet op lager niveau, er wordt geen macht uitgeoefend, dat is volstrekt onbijbels, dat is waar. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel, Er staat bij des heren. Dat is niet onjuist, maar als je dan toch iets wilt invullen omdat je denkt dat het onvolledig is, dan moet je het zo netjes mogelijk doen. Dan had je invoet moeten vullen gods. Kijk, want als u mij vraagt waarom, die zin is toch niet af, heerschappij voeren over het erfdeel, dan wil je toch weten wiens erfdeel dat is. Dan zeg ik, ja, maar dat stond er al. Want er staat wij de kudde gods. En de kudde gods uit vers 2 heet in vers 3 het erfdeel gods. Er is niks mis met des heren trouwens, maar ik vind het toch wel een beetje slordig eigenlijk. Je moet het uit de tekst zelf halen. Het erfdeel gods. Het is zijn erfdeel, zijn bezit. Maar de functie is die van voorbeelden. We kennen trouwens ook voorstanders en we kennen ook voorgangers. En ook voorbeelden. Als voorbeelden der kudde geworden zijnde. Het moet duidelijk zijn dat die functies die hier genoemd worden, dat daar geen verschil tussen is. Het zijn verschillende termen ter aanduiding van een en hetzelfde ding. Maar het gaat niet over heerschappij voeren. Is er dan niet sprake van uitoefening van macht? Dan moet ik zeggen, nee, letterlijk niet, want macht is recht, dat is namelijk wet. Dat is het niet. Maar er is wel sprake van beïnvloeding. Uiteraard. Als dat niet was, dan had het geen zin natuurlijk. Maar dat is niet uitoefening van macht. Ik beweer ook altijd dat de orde in de gemeente gehandhaafd moet worden door de werking van het woord in de gelovigen. En als dat niet gebeurt, jammer dan. Maar er is niks aan te doen. Het woord moet het doen. En dat er zoveel gedoe is altijd, komt door een gebrek aan de bediening van het woord, waarbij dus inderdaad de ouderlingen, opzieners, herders of hoe ze maar heten, dus in gebreken blijven. Hetgeen, ik zou zeggen, zonder waardeoordeel, want wie blijft er niet in gebreken? Ik bedoel, er blijft altijd enigszins aan de gebrekkige kant, lijkt mij. Maar u denkt er maar van wat u wilt. En andersom kun je vragen, maar waarom is dat zo? Dan zeg ik, nou ja, omdat er ook aan de gebrekkig geluisterd wordt, hoor. Men is kittelachtig van gehoor en men wil bepaalde dingen niet horen. En je kunt het de herders, de opzieners enzovoort nauwelijks kwalijk nemen dat ze zich daar dus maar aan aanpassen. Bovendien, volgens alle didactische regels, moet de docent zich aanpassen, de pedagoog. Die moet zich aanpassen aan de capaciteiten en goede wil van degene die aan hem toevertrouwd zijn. Of waar hij verantwoordelijk voor is. Dat blijft een moeizame aangelegenheid natuurlijk. Hè? Maar er is niet zoiets als kerkelijk recht of kerkelijke wetgeving of kerkvorsten of dat soort gedoe. Volstrekt onbijbels. En wat Petrus hier zegt, geen erfdeel voeren over het erfdeel des Heren. Het is namelijk van de Heer zelf en die is bij machte om te doen wat hij nodig vindt. En als je dat niet doet, wie zijn wij om daar kritiek op te hebben? En dat is wat Paulus dus ook zegt in het laatste vers van 2 Korinthe 1. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers. Wij drieën zijn drie medewerkers, wij drieën werken samen. Paulus, Silas en Timotheus. Wij zijn medewerkers uwer blijdschap. De bedoeling van de prediking, het effect van de prediking is onder andere blijdschap. Dat moet het uitwerken, het is de blijde boodschap, sowieso. Wij zijn medewerkers uw blijdschap, want gij staat door het geloof. Gij staat en blijft staan, want staan kan ook betekenen blijven staan, stand houden, dat is gewoon één woord. Door het geloof, geloof namelijk in die vele beloften gods uit vers 20, dan wel het woord uw zaligheid, het woord der waarheid, het evangelie uw zaligheid, waarvan we zojuist lazen in Efeze 1. Maar hij is niet gekomen om hen te sparen, vers 23 en dan 2 vers 1, maar ik heb dit bij mijzelf voorgenomen. De plannen van Paulus waren toch wat ingewikkeld. hadden meerdere kanten. Zijn plan, zijn voornemen was dat hij weliswaar hoopte hen te bezoeken via Macedonië enzovoorts. Maar hij had zich ook voorgenomen niet wederom in droefheid tot hen te komen. Waaruit je mag concluderen dat hij dus niet gekomen is, want het zou toch in droefheid geweest zijn. En het is dus een steek onder water. Een bedekt verwijt aan de Corinthiërs. Als je het mij vraagt, zo bedekt dat zij het niet begrepen hebben. En misschien was dat ook de bedoeling. Want indien ik jullie de bedroef, ja, dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat zij verblijd zouden worden. Hij en de zijnen waren medewerkers hunner blijdschap. Dat is de bedoeling. En als je dan moet komen om hen terecht te wijzen, enzovoorts, en hen verwijten te maken, zeg maar, ja, dan, ja, dat ziet er dan anders uit. En dan zeg je, ja, dat heb ik toch maar niet gedaan. Want indien ik jullie de bedroef, wie is het toch die mij zal vrolijk maken? Nou jongens, en dan wordt het moeilijk om de draad vast te houden, hoor, met al die termen, al dat heen en weer gedoe. Maar vooruit, hè. Wie is het toch die mij zal vrolijk maken dan degene die door mij bedroefd is geworden? Ga er maar een poosje over na zitten denken, hè. Paulus zou alleen blij worden als degene die hij eerst heeft moeten corrigeren en terechtwijzen inderdaad die correctie hebben aanvaard. Maar kennelijk was dat niet gebeurd inmiddels en had Paulus daar lucht van, om zo te zeggen. Rook hij dat, ja. En ditzelfde heb ik u geschreven opdat ik komende niet zou droefheid hebben van degene van welke ik moest verblijd worden. Je moet altijd moed opbrengen om zo'n vers verder te lezen, vind ik. Maar goed. Ditzelfde heb ik u geschreven. De vraag is, wat heeft hij geschreven? En ik denk dat het gewoon slaat op zijn voornemen om hen te bezoeken, zijn plan. Waarna men komt bij het idee, dan heeft hij dus toch nog een brief geschreven tussen de eerste en de tweede Korinthebrief in. En daar bestaat tot vandaag discussie over. Over de vraag hoeveel brieven Paulus geschreven heeft. En, want er is altijd dan ook nog wel iemand die zegt, maar als er tussen die eerste en de tweede Korinthebrief nog een brief staat, dan is er daarna misschien nog één geweest. Dus sommigen denken dat hij vier brieven geschreven heeft. Maar, toch maar. En waarna de vraag is of die dan ook geïnspireerd zijn en of die in onze Bijbel hadden moeten zijn en dat wij dus iets gemist hebben of zo. Ik zit daar allemaal niet mee. Hij heeft misschien een briefje geschreven van binnenkort kom ik. That's it. Misschien was de bedoeling. Ja. Ditzelfde heb ik u geschreven opdat ik komende niet zou bedroefd worden. Niet zou droefheid hebben van, niet zou bedroefd worden door. Enzovoort. Met de gedachte van, ik zeg ze dat ik eraan kom en misschien worden ze dan wakker en brengen ze de dingen op orde. Kijk, als morgen de koningin naar Leerdam komt, zal ik maar zeggen, dan moeten we vandaag nog eerst juist precies de straten vegen, rotsje opruimen, ramen zeggen, maar ja, tuintje aanharken of wat het maar is. Maar dat doen ze hier altijd nog, geloof ik, op zaterdag. Hè? Dat doet er ook niet toe. Maar dat is de gedachtegang. Vertrouwende door van u allen dat mijn blijdschap uw aller is. Van u allen is, dat wil zeggen uw aller blijdschap is. Zo van dat zij zich zouden verblijden als Paulus zich verblijdt als hij komt. En daardoor gaan ze eerst de tuin aanharken. Zoiets. He? Goed. Want ik heb jullie uit vele verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven. Want je vraagt, ja, was Paulus dan niet blij? Nee, hij was niet blij, want hij had uit vele verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven in de tijd. Hij was bedroefd. Niet opdat gij zou bedroefd worden, hoewel dat wel de bedoeling was, maar niet het uiteindelijke doel. Maar opdat gij de liefde zoudt verstaan die ik overvloedig tot u heb. Met andere woorden, men zou deze beide brieven eigenlijk beschouwen als een liefdesverklaring van Paulus aan de Korintiërs. Wij vragen ons af hoe dat nou kan. Want waarom zou je liefde hebben voor die Corinthiërs? En het antwoord is, ja, wij weten het ook niet. Maar waarschijnlijk is het gewoon een uitbeelding van de liefde van Christus voor de gemeente, die hem toch onder vele omstandigheden teleurstelt. Een liefde die niet beantwoord wordt. Hè? Waar komt het op neer? Maar het neemt niet weg dat Paulus iets had met die Corinthiërs. We weten niet precies waarom. En wat die droefheid betreft, vers 5. Doch indien iemand bedroefd heeft, die heeft niet... Ja, ik ben geneigd woorden in te vullen om het makkelijker te maken, maar... Doch indien iemand mij bedroefd heeft, want daar ging het over, die heeft niet mij bedroefd alleen, maar voor een deel u lieden allen, ten dele, opdat ik hem niet bezwaren, u lieden allen, maar eigenlijk allen, als het goed is. De verwijzing is inderdaad ook zwart op wit in mijn Bijbel, naar 1 Korinthe 5, 1 Korinthe 5, die lijkt me correct, want we vragen ons af wie moet dat geweest zijn bij die Corinthiërs waar Paulus door zo bedroefd geworden is. En het antwoord is, nou ja, er wordt een figuur genoemd in 1 Korinthe hoofdstuk 5, waar ik liever niet uitgebreid op inga, maar daar is sprake van iemand die zich bepaald misdraagt, om zo te zeggen, waarschijnlijk misbruik makende van de christelijke vrijheid. Onder het motto, we zijn niet onder de wet, wij mogen alles. Maar vooruit. Dat is in 1 Korinthe 5 vanaf vers 1. En wat de apostel zegt in wat ingewikkelde zinnen, want zo werkt het nou eenmaal bij die Korintiërs, is dat het de bedoeling is dat wij als gelovigen, oprechte gelovigen, met zulke mensen niet omgaan. En ik zeg het met opzet zo. Want het wordt vaak gelezen vanuit dat men wel heerschappij uitoefent over het erfdeel des Heren. En dan zegt men, ja, niet ermee omgaan. Zo iemand zoek even naar het woord, excommuniceren. Wat overigens nogal eens voorkwam, excommuniceren, daar waar men geen ambten in de gemeente erkent. En meer zeg ik er maar niet over, hè. Ja, waar men zegt, er wordt geen heerschappij uitgeoefend, maar in de praktijk gebeurde dat uiteraard wel. Ja, maar goed, laten we maar zitten. Maar, en dus zeg ik, nee, het is niet excommuniceren in de zin van het avondmaal weren, want ik probeerde de kerkelijke theologische term te gebruiken. Maar het wil zeggen excommuniceren, dat wil zeggen buiten de gemeenschap laten. Je gaat met die mensen niet om. Daarom kun je best met ze in één zaal zitten en ook avondmaal vieren met elkaar. En niet moeilijk doen alsjeblieft, want dat is de gebruikelijke praktijk in christelijke kringen, hoor. Nee, zeker in de orthodoxe kringen. Daar heeft men op iedereen wat aan te merken, toch? Maar men kan wel samen avondmaal vieren. Dat is het punt niet. Maar of je ook samen thuis kunt eten, in je eigen huiskamer of die van die ander, ja, dat is een heel ander ding. Toch? Ja, vind ik wel. In elk geval, maar er is sprake van iemand, Paulus zegt, die moet je niet mee omgaan. Nou ja, totdat het anders wordt. Totdat zo iemand daar consequenties uittrekt. Dat heeft hij blijkbaar gedaan. En daar gaat 2 Korinthe 2 dus over. Hè? Indien iemand bedroefd heeft, mij en jullie, heeft niet mij bedroefd, maar jullie de allen, nou ja, niet allen, maar ten dele allen. De zodanige is deze bestraffing genoeg van velen. Was ook niet van allen trouwens, hè? Alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worden verslonden. Het is een algemene Bijbelse gedachte dat wij elkander zouden vergeven, en in de heel ernstige gevallen dat wij altijd erop bedacht zouden zijn dat iemand die door zijn gedrag zich buiten de gemeenschap in de praktijk plaatst, dat zo iemand wel degelijk ook weer terug kan. Die heb u toch, hè? Er staat in, eens kijken of ik hem zo gauw kan vinden. Er staat in 2 Timotheus 2, vers 24. Een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen, met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan, of hun God de enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid, en zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, en wat er maar meer staat. Neem niet weg dat in dezezelfde brieven aan Timotheus wel degelijk geschreven wordt. Denk erom, Timotheus, dat je niet omgaat met die en die. En ik waarschuw je voor die. En er worden namen genoemd en alles. Hebt een afkeer van hen. Wat een erg zware vertaling is in het modern Nederlands. Maar het betekent, keer je van hen af. Gaat er niet meer om. Associeer daar niet mee. Want het is gevaarlijk. Maar in elk geval, hier in 2 Korinthe 2 wordt er vanuit gegaan dat die figuur uit 1 Korinthe 5 kennelijk tot verandering van leven gekomen is. En men zou hem vergeven en vertroosten. En de dingen hangen samen met dat Paulus hoopt dat al die Korintiërs een beetje beter op de goede weg zitten. Zodat zij en Paulus inderdaad alsnog samen door één deur kunnen. Of iets dergelijks. Hè? Daarom bid ik u, 2 Korinthe 2 vers 8, dat gij de liefde aan hem bevestigt. In de praktijk uiteraard. Hè? Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan, of gij in alles gehoorzaam zijt. De vraag is of die Korintiërs zich iets laten gelegen liggen aan die brief van Paulus, die zij dan toch in elk geval gehad hebben. Die eerste Korinthebrief. Dien gij nu iets vergeeft, die vergeef ik ook, of het staat gewoon ik ook. Want zo ik ook iets vergeven heb, die ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil, voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan over ons geen voordeel krijgen. Waarin de apostel dus eigenlijk spreekt over de eenheid van de gemeente als zodanig. Want waar de wegen eventueel uit elkaar gaan, krijgt de Satan al gauw voordeel. Staat er. En er staat er heel subtiel achter. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Ik zeg er maar weer eens bij dat gedachten net zo goed betekent wegen, wijze van doen, oordelen. Enzovoorts. In de Bijbel worden die woorden nogal eens ook in één adem genoemd. Hè? Gods wegen zijn hoger dan onze wegen, want Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Dat is gewoon hetzelfde. Want de weg die iemand gaat, die is in de eerste plaats in iemands gedachten. Dat is zijn levensweg. Hè? Wat hij denkt. En wat hij erbij denkt. Terwijl hij eventueel loopt, maar ook wat hij denkt terwijl hij niet loopt. Dan nog zijn het zijn wegen. Zijn gedachten, die van de Satan, zijn ons niet onbekend. Het is een heel simpele zaak. Waar de Satan ons niet heeft kunnen tegenhouden om toch te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, kortom onze wedergeboorte tot kinderen Gods, niet heeft kunnen verhinderen, zal hij daarna zijn best doen om ons tegen te houden zonen Gods te worden. Met andere woorden, ons af te leiden van onze gehoorzaamheid aan en onderwerping aan de Heer. En hoe doet hij dat? Door ons bezig te houden met andere dingen. En voor dat doel heeft men internet uitgevonden. Zoiets. Dan heb je wat te doen. En het journaal, ja, dat soort dingen. Dan heb je iets om je mee bezig te houden. En als het allemaal niet werkt, dan is het gewoon het roddelcircuit. Dat is in de praktijk ongeveer hetzelfde trouwens. En dat houdt je dan bezig. God, heb je het al gehoord van die en van die? Zo werkt dat dan. En dat is niet bevorderlijk voor het werk des Heren. En ook niet voor de praktische beleving van de eenheid van de gelovigen uiteraard. Maar dat is wat er gebeurt, hè. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Maar hij wil ze aan hen niet uitleggen. En het is ook beter ze verder niet uit te leggen, uiteraard. Je leert ze op den duur vanzelf herkennen. Voorts als ik te Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken... en als mijn deur geopend was, overdrachtelijk, in de Here, zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest... omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond... dit is niet goed te plaatsen in handelingen. Men doet wel pogingen om het in die geschiedenis te plaatsen. Paulus komt te Troas en hij komt daar inderdaad één keer... maar wat hij hier beschrijft is niet goed te plaatsen in wat daar in handelingen beschreven staat... Dus wij weten het niet en het maakt verder ook niet zoveel uit. Wat wij wel weten is dat je, als je naar Korinthe wil, is een van de methoden van Troas af over te steken. Per schip. Zo was je de eerste keer daar ook gekomen. Maar toen was het van Troas naar Filippi en van Filippi naar Berea, van Berea naar Athene en van Athene naar Korinthe. Maar hij had ook in één keer kunnen overvalen van Troas naar Kenchrien en dan een paar kilometer landinwaarts bij Korinthe. Dus hij was onderweg. Maar er staat, als ik tot Troas kwam, want het gaat nog steeds over dat reisplan wat niet uitgewerkt heeft, om het evangelie van Christus te prediken, was er een deur geopend, had veel werk dus... Maar hij was maar alleen, zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik Titus mijn broeder niet vond... Maar afscheid van hen genomen hebbende vertrok ik naar Macedonië, maar hij had moeten vertrekken naar Korinthe. En dan naar het noorden reizen, maar hij was dus kennelijk weer overgevaren van Troas rechtstreeks naar Macedonië en niet zuidelijk naar Achaïe. En vandaar dat deze dingen niet te plaatsen zijn goed in de geschiedenis van handelingen. Want dan veronderstelt dat hij al plannen had, dat hij die gemeente in Korinthe al kende voordat hij van Troas overvoer. En dat was niet zo, die moest nog ontstaan door zijn prediking. Hij is dus later weer in Troas geweest, blijkbaar. Maar we weten niet wanneer. Nou ja, daar moeten we het bij laten. Volgende keer kom ik daarop terug. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord, waarin u zich aan ons hebt willen bekendmaken. En we danken u dat datzelfde woord ook kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. We danken u dat wij ons hart daarvoor mogen openstellen, opdat dat woord daarin geplant zou worden en ons zou zalig maken, ook in de praktijk van ons leven, van binnenuit, door de verandering van ons gemoed, door de verandering van ons denken. En daarom danken we dat we hier mochten zijn, ook weer deze morgen, om ons te verdiepen in uw woorden, uw uitspraken, waarin u zichzelf bekend maakt aan ons en waarin gesproken wordt over al die beloften die u van ouds gedaan hebt en die aan ons vervuld worden en zullen worden, ook in de toekomst. We danken u voor uw geest die u ons hebt gegeven als onderpand van onze toekomende erfenis. Een geest die ons leiden zou in heel de waarheid wanneer wij slechts ons aan die geest en daarmee aan uw woord onderwerpen. Wij danken u daarom nogmaals voor deze morgen en bevelen elkaar bij u aan. Vader, wees u ons nabij, opdat uw werk aan ons voortgang mogen vinden tot op de dag van Christus. Bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld, bewaart u ons van de boze, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.